Shabbat shalom allemaal en welkom terug bij een nieuwe parashat waar eigenlijk te kort tijd is betrekking tot zoveel gebeurtenissen en begrippen en dingen die we moeten begrijpen of willen leren. Maar goed nieuws, het komt elk jaar als het goed is terug in je leven. En waarom heeft God dat besloten? Om de reden dat we elk jaar weer bloot worden gesteld aan deze uitdagingen. En degene die denkt dat deze lessen niet nodig zijn, die heeft dus hoogmoed. En die is dus niet een Ish-ha-emet, oftewel een man van waarheid. Dus het is belangrijk dat we beseffen vanuit welk hout wij gemaakt zijn. Ik wil bij jullie stilstaan bij Genesis 32. En ik heb het vaker gezegd, vaak om de parashat van deze week te begrijpen, moeten we terug naar eerdere parashats. En om deze parashat te begrijpen, moeten we terug naar de parashat van vorige week, wat inhoudt dat Jacob voor zijn broer dus vlucht en hoofdstuk 29 uiteindelijk bij oom Laban terechtkomt. En het eerste die hij ziet is Rachel. Hij kust haar en er staat een hele bijzondere tekst dat hij weende. Een soort weeklaag, en diezelfde weeklaag komen de commentaren achter, is een soort weeklaag die overeenkomt met de weeklaag van Esau bij zijn vader Isaac met het weeklaag: vader, heb je ook geen zegen van voor mij? En daarom begint ook de parashat met het woord vayishlach, en hij zond. Maar zoals ik al eerder vermeldde, om dit te begrijpen moeten wij terug in de tijd. Als wij naar hoofdstuk 29 kijken, dan zijn er een aantal taferelen die opmerkzaam zijn. Jacob komt dus als platzak aan, arm, met simpelweg één stok. Dat is het enige wat hij overhield aan dit event. En het eerste wat hij ziet is drie schapenkuddes. Het tweede is dat hij tegen zijn mensen die hij daar ziet bij de put zegt: broeders, waar zijn jullie van? Het derde punt is dat hij Rachel ziet op hem afkomen. Het vierde punt is dus dat Jacob daardoor toenadert. En het vijfde punt is dat Jacob Rachel kust en een bijzondere kreet van emotie uit qua huilen. En rabbijnen brengen dus dit in verband met diezelfde hardcry als het ware van Esaf als een ontlading. Maar ook op dat moment van de wens die als het ware hem achterna gingen. Nou, Jacob is flink uitgedaagd in de parashats die hierna volgden. En ook, we zien dat door zelfs deze parashat te lezen, dat Shechem voorbij komt, waar zijn dochter Dina verkracht wordt en volgens Joodse overlevering een dochter kreeg. En deze dochter is niemand meer dan Anat, de vrouw later van Jozef. Zo zie je dat zelfs God, als die dingen toestaat, dat hij uit de verkrachting nog een zegen kan laten komen. En dat is zeer raar, kunnen wij niet begrijpen, maar hij heeft het toegestaan. Het zijn twee broers die in bijzonder hier tegen ingaan. Het is Simeon en Levi die wraak nemen en de mannen van Shechem uitdagen als een verbond zich te laten besnijden. En op de derde dag, wanneer het zwakste ben, hebben vermoord. En op allemaal vanwege het onrecht wat hun zus Dina was aangedaan. Dina was mooi, maar Dina was geen prostitutie betrekking tot hoer. En zo werd zij wel behandeld, ondanks dat het verzoek later na die verkrachting kwam om te gaan trouwen. Jacob voelt zich beschaamd en zegt dan ook wederom alles wat hij had opgebouwd, maar ook de opoffers die hij moest maken, betrekking dat hij deze plek niet meer kon verschijnen, omdat hij bang was dat hij wat hij opgebouwd had vernietigd zou worden. Vervolgens zien we ook dat Jacob oud wordt, inmiddels 12 zonen heeft, of 11 eigenlijk beter gezegd. Benjamin is nog onderweg. En Benjamin is dan ook bijzonder, omdat Benjamin niet alleen geen deel heeft gehad aan het verraad van zijn biologische broer Jozef, maar Benjamin is ook de enige die niet in ballingschap geboren is. En dat geeft eigenlijk al een verwijzing naar de bijzondere toedracht daarvan. Toch is het op dit moment dat Jacob geroepen wordt door Hashem. Dus we kunnen stellen dat ook hier de Heilige Geest zichzelf openbaarde. Jacob gehoorzaamt en gaat de confrontatie aan. En wat heel bijzonder is, is dat wij begrijpen en zien dat de, ondanks dat hij akkoord geeft, is dat niemand anders dan zijn eigen schoonvader hier een obstakel is. En zijn schoonvader is niemand anders dan Laban. Jacob wordt boos en zegt dan ook, laten wij een verbond maken. En degene die dit verbond onderbreekt, verbreekt, dus niet een Isha Emet is, oftewel een man van waarheid, zal God straffen. Laban houdt zich daaraan, maar het moest wel onder zeer grote kracht van Hashem's naam daar die aan toegevoegd is, die zijn beschermer was. Want hij was namelijk achter hem aangegaan met mannen met pijlenboog. En vervolgens toen de confrontatie kwam, zei hij, ik wil dus simpelweg alleen mijn kleinkinderen afscheid nemen. Je ziet dus dat in hem geen waarheid schuilde. Toch heeft God Laban gebruikt als man, als schoonvader, betrekking tot zijn dochters die tot die waarheid gekomen waren. En toch zien we ook verschil in de dochters. Lea, die begraven ligt bij haar man in Machpela. En Rachel, die onderweg gestorven is, omdat zij toch, ondanks het geloof van Abraham en Isaac en Jacob, in het huis heerste, haar terafim, oftewel haar afgodsbeelden, meenam. Dat even de samenvatting van de situatie. Ik wil bij jullie stilstaan bij een heel belangrijk woord. Misschien heb je er wel eens van gehoord, misschien ook niet. Er is zelfs een lied gemaakt door Jonathan Gazelle over dit stukje. Katonti, wat aanduidt, ik ben niet waardig. In de context die we net gelezen hebben. Toch is het door die Bijbel wel vertaald, maar helaas niet in de context hoe het bedoeld is. Katonti houdt namelijk veel meer in dan ik ben niet waardig. En dan spreken we in, bijzonder in mijn Bijbel dan vers 11 van hoofdstuk 32. Hier staat het in mijn Bijbel als vertaling, al ben ik het niet waard, al ben ik het niet waard, u hebt mij, uw dienaar, zoveel bewijzen van uw liefde en trouw gegeven. Het lijkt hier dat Jacob aan het klagen is. En in het Hebreeuws is dat totaal een andere emotie. Namelijk, katonti houdt in dat Jacob heel goed begreep dat hij als platzak aankwam. Inmiddels zijn huisgezin in 3 herders schapen, als het ware, kooien kon verdelen, betrekking tot kampen zelfs. Hij was een man van aanzien geworden, hij was een man van veel geld geworden, maar niet omdat hij zo goed was en niet omdat hij het verdiende. Hij herkende daarmee ook met die bekende woorden katonti, dat betekent ik word klein, ik ben klein vergeleken wat ik heb gekregen, dat hij herkent dat God de enige bron is. Wij hadden het voorrecht vorige week in de gemeente van Peternissen te zijn, in Stegeren. En daar kwam de discussie tevoren van, als een man met veel welvaart gezegend is, is en heeft hij dan de zegen van Jacob ontvangen? Of is het de zegen van Esau? Met die bekende woorden die we eerder hoorden, ik heb veel of ik heb alles. Iemand die kan zeggen, God heeft mij veel gegeven, hoeft niet bij definitie gezegend te zijn. Wij leven in Nederland en we zijn geboren hier. En wij zijn geboren met het model Calvinisme. En Calvinisme zegt, als jij een huis hebt, je verdient veel geld, je bent getrouwd, je hebt kinderen, aardse zegenheid, dan heeft God jou gezegend. En ik wil daar geen uitroepteken neerzetten, maar ik wil daar een vraagteken zetten. De vraagteken is namelijk zo, als jij dan veel hebt gekregen in de vorm van materialisme, geld, misschien een eigen onderneming of andere dingen wat jij misschien belangrijk vindt, ben jij bij definitie gezegend? Want Jacob had namelijk ook die rijkdom die Esau had. En toch kon Jacob zeggen toen hij zijn broer ontmoette, ik heb alles. Wel te verstaan jongens, Jacob heeft nog geen 24 uur daarvoor gestreden met de engel en is mank geslagen. Maar vanwege dat hij niet losliet, kreeg hij zelfs een nieuwe naam. Israël. Hij die strijdt met God, maar ook samen strijdt met God. Oftewel een eenheid is. Een belangrijk woord. De naam Israël die 2000 jaar verfoeid is door de naam Palestina, is niet zomaar een naam. Het is, heeft iets spiritueels te maken met het proberen van uitwissen van die gedachten. En ik wil u bewust maken als wij de Bijbel lezen, dat wij lezen met een bril van Calvinisme. Een bril die dezelfde tekst interpreteert en verwerpt omdat het niet in het straatje past. En daarom zijn het best gevoelige trekking tot heilige huisjes. Maar belangrijk omdat je beseft dat die Bijbelvertaling niet zozeer slecht is, maar soms een verkeerde emotie vertaalt omdat men niet het Hebreeuws rijk was of thuis was in de exegese. Want katonti betekent niet ik ben het niet waard, maar ik ben klein. En dat is een rare zin in het Nederlands als je dat zou vertalen. Maar als je het begrijpt in de context, zegt Jacob hier, ik begrijp alles wat u heeft gegeven, dat u de enige bron bent. Wat is het verschil met de houding van Esau? Esau kreeg ook veel, maar of dat nou linksom was of rechtsom, alles was God voor hem. God is goed voor me geweest. God heeft dit gegeven. En het maakt me niet uit welke bron, of dat nou zwart geld is, of dat nou bloedgeld is, of dat nou eerlijk verdiend is. Dat maakt me niet uit, alles is toch God gegeven. En het verschil is, als een mens zich rijk voelt in materialisme, maar zonder God leeft, dan wordt hij groot. Hij wordt groot in de zin wat hij ontvangen heeft en wordt arrogant en ego. Jacob beseft ook wat hij heeft ontvangen, maar wordt klein. Zie het verschil in het houdingsaspect van de twee broers. En daarom kon, ondanks dat Jacob kreupel was, leunend op zijn stok, altijd ook zo gelopen na die tijd, kon hij zeggen, ik heb veel. Dus dat houdt het woord katonte in. En ik hoop dat je dat beseft. Dat we dus nogmaals, Calvinisme heeft heel veel goeds gebracht, maar Calvinisme heeft ook heel veel kapot gemaakt in de bril hoe wij de Bijbel lezen en interpreteren. En naar God kijken en naar ons medemens kijken. En dat komt dus terug in deze gedachte. Ik heb het al een beetje verklapt, maar in hoofdstuk 33 komt dus die bewuste ontmoeting tussen twee broers, tweelingbroers wel te verstaan. En dan krijg je dus die tekst dat de twee broers elkaar ontmoeten en Jacob is niet zeker van hoe zijn broer in het verhaal staat. En hij doet daarom zijn gezin in drie kampen verdelen. En die drie kampen is niet omdat Jacob alleen voor safe wil spelen. Jacob is bevreesd en Jacob heeft angst. En terechte angst, want hij wist dat Esau heel agressief kon zijn. Hij is met hem opgegroeid. Maar tevens beseft Jacob ook, als het moet, zal ik tegen hem optreden en vechten. Dus Jacob wilde dat als laatste hand doen. En hij doet het in een bepaalde volgorde. En hij zegt dan heel bewust, en dat is heel bijzonder, hij zet Rachel helemaal op het eind. Dus zij heeft de meeste kans om te overleven. Maar Jacob houdt dus wel in dat hij bereid is, zover hij kan, om zo goed mogelijk zijn gezin, zijn zegen te beschermen. En als we in hoofdstuk 33 kijken, en Netanja heeft het al een beetje verklapt, dan zie je dat Jacob, die 20 jaar dat hij afwezig is geweest, dat hij veel geleerd heeft, ook met heel veel vernederingen. Netanja heeft dat aangehaald, betrekking tot zelf bedrogen worden, zijn eigen kinderen die hem te schande hebben gemaakt. En dat is Jacob niet vergeten, want zelfs op het sterfbed in hoofdstuk 50 van Genesis, vervloekt hij twee zonen vanwege die drift die zij hadden. Het was dus niet alleen oom Esau die zijn drift moest beheersen. Ook zijn kinderen hadden deze drift. En toch wordt Jacob gestatement van de aartsvaders met de titel Ishaemet. Een man van waarheid. Nou laat ik je één ding zeggen. Een man van waarheid ben je niet op één dag. En een man van waarheid word je ook niet mee van geboren. Een man van waarheid moet jij worden. En vaak door schande en schade en dingen die jij niet leuk vindt. En Jacob is dit avontuur 20 jaar aangegaan. En hij komt terug, notabene kreupel, en hij buigt voor zijn broer. Ja, 7 keer toe. En hij kent daarmee zijn broer als meerdere. En dan komt die confrontatie. wat Jacob niet verwacht. Maar het is heel bijzonders. Dat wij zien dat die confrontatie daar komt. En dan vanaf het 9e vers dat Jacob dus zegt, neem mijn zegen. De zegen die Esau toehoorde. En vanaf het 8e vers ga ik lezen tot de 11e. Waar dan die bekende woorden naar voren komt. Ik heb veel en ik heb alles. En wat wilde je met die kudde van tegenkomen Ben? Vroeg Esau. Wat waren je bedoeld om je gunst te winnen? Jacob doet er geen doekjes omwinden. Hij is geen politicus. Hij is eerlijk naar zijn broer. En vervolgens zeggen, die waren bedoeld om je gunst te winnen, zei Jacob onderdanig. Ik bezit genoeg, mijn broer, zei Esau. Zie je het verschil? Ik heb veel, staat er erger in andere vertalingen. Maar in ieder geval, hij vond dat hij genoeg had. Houd wat je nodig hebt. Nee, zei Jacob. Neem alsjeblieft mijn geschenk aan. In het Hebreeuws staat er, neem mijn zegen aan. Neem jouw zegen die jou toebehoort. Want u heeft mij met open armen ontvangen. Toen u je zag, was het alsof ik in de ogen van met God stond. Hoe bijzonder, hè? Esau wordt op dit moment verlicht. Ja? Met God. En weet je waarom? Omdat zijn broer bezield is. Zijn broer die kreupel is. Die voor zijn broer buigt. En dat was niet om zijn gunst te winnen alleen, maar bezield is. Ondanks dat hij kreupel is, heeft hij iets ontvangen wat Esau niet heeft. Namelijk een bezieling die permanent is. Diezelfde woorden, die hartcry die David en Melech zegt. Geef mij een vaste geest. Zo belangrijk in deze tijd. En dan komt die woorden die ik eerder in het Hebreeuws aangaf. Yesh li kol. Ik heb alles. En dan zegt, neem een geschenk aan. Neem nu het geschenk, oftewel het zegen eigenlijk van mij aan. God is goed voor mij geweest en ik heb alles wat ik nodig heb. Jacob bleef aandringen tot Esau de zegen aannam. En toen stelde Esau voor, laten we samen verder gaan, enzovoort. En dan zegt Jacob dus, ik heb alles. En dat deed hij niet met een arrogantie. Want hij is zichzelf nogal vernederd in die nacht, bij de Jabok. En dat zien we tot heden vandaag als we kijken naar de twee broers. Israël heeft fouten gemaakt, de Arabieren hebben fouten gemaakt. De islam was daarom ook geschikt, niet voor Israël. Sterker nog, de eerste slachtoffers die gevallen zijn door het stichten van de islam, zijn de zonen van Jacob. Want de islam werd gesticht in het Midden-Oosten onder Esau en Ismaël. En ze drongen te Israël op. En wat zeiden ze? Nee, kan niet de profeet zijn. Wij hebben namelijk een andere bloedlijn, een andere belofte van de Messias. En op grond daarvan zijn hele dorpen en steden uitgemoord. En gek genoeg, dorpen en steden die nu een rol spelen binnen de islam, gesticht zijn door het jodendom. Een van die steden is Medina. Een van de heilige steden van de islam. Zo bijzonder is dat. Je ziet dus dat hier roofbouw wordt gepleegd. Maar ik wil even terug naar een ander verhaal. Dat verhaal wat we eerder behandeld hebben bij hoofdstuk 29. Jacob die weggaat. Wat hem overkomen is. Kan je nog herinneren wat ik zei? Die 5 punten die kwamen. Deze 5 punten komen ook in dit hoofdstuk voor. Maar op een andere manier. Let op. Jacob verdeelt zijn gezin in 3 kampen. Net als schapen. En daar waren ook schapen bij aanwezig voor de duidelijkheid. Ja, het is Esau die in dit geval de vraag stelt die ook Jacob zegt. Wie zijn jullie? En weet je wat het aparte is? De eerste die naar voren komt is Rachel. 4e punt is dat Jacob dus blijkbaar zijn zekerheid dacht als Rachel het kan ik het ook naar voren stapt. En het is dit geval dat Jacob niet Rachel kust, maar Esau Jacob. En er wordt opnieuw een emotie getoond van hardcry. Van het diepste van je zijn. Van huilen, van emotie. En dat heet in het Hebreeuws een revicatie. En ik heb het even opgezocht wat dat inhoudt. En hier heb ik de definitie daarvan. Een rectificatie, ik moet het goed zeggen. Een rectificatie is een bericht waarin onrechtmatige publicatie of uitlating wordt hersteld. Meestal wordt de rectificatie in dezelfde krant of website geplaatst waar ook onrechtvaardig wordt gepubliceerd. In de rectificatie staat kort gezegd dat een ander bericht onjuist of ongefundeerd was. We hebben het over aardse middelen, hè? Iemands naam zuiveren. In dit geval is dat gebeurd in de hemelse gewesten. Ja? Er is een herstel plaatsgevonden en er heeft 20 jaar tussen gezeten. Het is toch opmerkelijk dat het op dezelfde wijze gebeurt hoe dat in hoofdstuk 29, hoe Jacob wegging. Hij was niet meer dezelfde. En daardoor weten we dat Jacob een Ish Ha-Emet is, een man van waarheid. Hij is een man van waarheid geworden door schande en schade. En dat is onvermijdelijk als jij een man van waarheid wil worden. Je wordt er dus niet mee geboren. Dat plakje goud weet je pas als je ontvangen hebt wanneer jij voor de stoel van Hashem staat. Maar één ding weten we wel. Als wij voorbij het Calvinisme gaan, die zegt je bent een goede jongen en je doet het goed als jij veel geld verdient, dan heb je het gemaakt. Dan heb je de zegen van Jacob niet ontvangen, maar van Esau. Esau die het goed vond, of zijn geld nou links kwam of rechts kwam, of bloedgeld was of wat dan ook, hij was gezegend. Maar iemand die streeft naar de waarheid, wint niet bij definitie altijd. Heeft heel veel verlies gedragen. En dat is het bijzondere van dit verhaal. Dat twee tweelingbroers elkaar in de ogen kunt kijken. En Jacob zegt zelfs naar zijn broer toe, het is het ware dat ik God gezien heb. Dus hij herkende daar God in hun midden. En ik ben er van heilig van overtuigd dat diezelfde God, die enige bron die Jacob aanhoudt als katonti, dat die het hart van Esau gunstig maakt. Maar ook Esau moest ervaren. Dit is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij kon niet anders dan die houding aannemen. En die tranen van Rachel, waar Jacob dus in een trauma als het ware wegliep en nog heel veel op te lossen had. Sterker nog, ik geloof niet in karma, maar ik geloof wel wat je doet komt op je eigen bordje ook terug. Yeshua zegt het met eigen woorden. Alles wat je, hoe je een ander meet, zo zal jij ook gemeten worden. Met andere woorden, als jij neerkijkt op mensen, bedriegt, of anderzijds, zelfs in de naam van God, komt het op je eigen bordje terug. Vroeg of laat. En het ergste is natuurlijk vaak op hoge ouderdom, dat dat naar voren komt. Ik weet dat mijn broer in het verzorgingstehuis heb gewerkt en daar meldde dat een dominee zat die God vervloekte. Dag in, dag uit. En mensen zeiden, snap jij het nou? Die heeft jaren op de kansel gestaan. En dan nu in zijn toestand onzin uitkraamt. Ik zeg niet waarom en of hij een kind van God is of niet. Daar blijf ik allemaal van af. Maar ik geef aan wat in je diepste hier, in je hart heerst, leeft, is. Niet altijd prijs gaan geven kan worden misschien in jongere jaren. Maar je oudere jaren voor zeker naar voren komen. Hetzelfde geldt voor Shoah-slachtoffers. Hetzelfde geldt voor mensen die trauma's mee hebben gemaakt. Op oudere leeftijd, vroeg of laat, haalt het je in. He? En we kennen die zin, ook al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Dat heeft met dit te maken. De waarheid houdt stand. Sterker nog, het zit hem in de Hebreeuwse tekst ingegeven. Ik heb het vaker gezegd, maar ik zeg het weer. Het woord emet betekent waarheid. En emet, voor iemand die thuis in het Hebreeuws is, betekent dat emet op twee pootjes staat. Elke letter heeft twee pootjes. Het woord leugen heeft één poot. Elke letter die daar geschreven staat. Er is nog iets interessants aan het woord emet. Het woord emet gaat van de kleinste letter alef naar de grootste letter, de taf. En zit in een goede voorgorde van klein naar groot. Met andere woorden, het is transparant. Het staat. Het is zichtbaar. Het is duidelijk. Het woord voor leugen is het woord sheker. En sheker staat op één poot, maar is niet in voorgorde. Staat in wanorde. Ja? En dat is ook wat leugen doet, toch? Leugen pakt een stukje van de waarheid en zet hem in een andere voorgorde. Zo simpel is het. En daar moeten wij soms een hoge prijs voor betalen. Waarom? Omdat we vaak zelf erin willen geloven. Maar Jacob wist wat hij had gedaan. En de rectificatie, wat ik al zei, is dus een onrechtmatige publicatie, een uitlating die hersteld wordt. Het bijzondere is, als we verder lezen, zien we ook een tekst voorbij komen dat Jacob en Esau Isaac op hoge leeftijd begraven hebben, samen. En Isaac is dan ook van de aartsvaders het oudste geworden. Hij is 180 jaar geworden. Ondanks dat jaren terug zijn vrouw Rivka al dacht dat Isaacs dagen geteld waren. We zien dus dat daar God beschikt en ook dingen toestaat. En dan zou je zeggen, wat heeft dit nou te maken met een verhaal in de Brit Hasha? Nou, ik kwam op een hele bijzondere ontdekking met deze gedachten die we gedeeld hebben. Sla met mij open in de Brit Hasha, Johannes Evangelie. Wel te verstaan, Johannes 21, vers 15 tot en met 25. Nu we deze achtergrond van Jacob en zijn broer kennen, moet het jullie niet ontgaan zijn dat Yeshua is opgestaan en hij verschijnt aan zijn leerlingen in Tiberias, aan het meer van Tiberias om wel te verstaan, en hij noemt niemand anders dan Shimon Kefa. Met die bekende woorden, Shimon Kefa, hou je meer van mij dan de anderen. We hebben wederom te maken met een rectificatie, een herstel van een uitspraak, in dit geval 3 keer ontkenning, die hersteld wordt. En er wordt ook melding gemaakt dat het dus niet alleen om Kefa gaat, maar Thomas betekent de tweeling, dat betekent ook Tauma in de Aramese taal. Nathanael was erbij uit Cana en alle anderen, maar ze worden bijzonder genoemd. En Zebedeus en nog andere leerlingen van Yeshua. Dus het was een persoonlijk iets. Maar Yeshua liet ook toe dat de andere leerlingen daarbij waren en dat mochten zien. En als je daarvoor nog leest, dan zie je ook weer hoe die leerlingen daar met het feit omgingen dat Yeshua's graf leeg was. Maar ook dat Yeshua, ondanks dat hij verschenen was aan velen, ook aan hun moest verschijnen. Hij was notabene 3 jaar met hun opgetrokken en toch staat er dat hun verstand opengezet moest worden. Met andere woorden, ook hun waren streefden naar gerechtigheid, maar ook hun moesten leren, en bijzonder Kefa, oftewel Petrus, wat een Ish Ha-Emet is, een man van waarheid. Hun leraar, onze leraar, Yeshua, is de waarheid. Dat beaamt Kefa ook meerdere malen, hè? Met die bekende woorden. Mensen zeggen dat ik dit ben, mensen zeggen dat ik dat ben. Wat zeg jij dat ik ben, Simon, Kefa? En wat zegt Petrus? Hij zegt, u bent de Messias. Naar wie zullen we anders toe gaan? Maar het zijn momentopnamen. En deze momentopname is dus diezelfde revocatie. En je ziet ook die bekende zin dat Yeshua bijzonder tot Kefa toespreekt. En met die bekende houtje van mij, dat zien we in vers 18 als voorbeeld te noemen. En dan die bekende woorden, wijd mij schapen. Zie je dat schapen en revocatie met elkaar te maken, maar ook het woord emotie huilen. Want je ziet dat wanneer hij verder op ingaat, dat Simon bedroefd wordt, geëmotioneerd wordt. Om de reden dat hij tot 3 keer toe gevraagd wordt, en dat is nogal wat. Je zou zeggen, naar de buitenkant toe, waar je leerlingen bij zijn, hou jij meer van mij dan al die anderen? Dat zou je als arrogantie kunnen beschouwen. Dat zou je als arrogantie kunnen zijn als een van die leerlingen zegt, ja heer, ik hou meer van dan deze hele zaal van u. En Yeshua gaat er heel mee om. En als je goed onthoudt wat ik dus eerder vertelde met die woord katonti, is exact dezelfde houdingsaspect dat Shimon Kefa hier heeft. Ik ben klein. Ik ben de meest gezegende man. Ik mag in mijn generatie met de Messias optrekken. Ik mocht hem in zijn ogen kijken. Ik mocht over water lopen. Hij was de man die op het water liep. Hij was de man die naar het dispuut van onder de leerlingen. Is hij nou wel opgestaan? Is hij nou niet opgestaan? Een leeg graf, waar is hij nou? Hij zei, ik ga vissen. En dat maakt mij een man naar het hart. Maar ook, kom ik toch weer even op het Calvinisme uit. Binnen het Calvinisme wordt er in sommige kringen gepredikt. Yeshua, of beter gezegd, Johannes de leerling die Yeshua lief had. Dus Johannes die de leerling lief had, of Yeshua lief had meer dan de anderen, die als het ware als het model wordt geschapen voor de christen. Het antwoord is dat alle 12 discipelen karaktertrekken heeft die Yeshua nodig heeft om het koninkrijk te verkondigen. Want het was Shimon Kefa die in Handelingen 3 zegt, mannen broeders. Ja? Het was Shimon Kefa die gevangen zit. En die God looft. Met andere woorden, ik zeg niet dat ik een leerling van Shimon Kefa ben, maar ik wilde mij aangeven, al die leerlingen, ook die Nathanael die onder de boom zat. En de Zebedeeërs, ze worden allemaal genoemd. Lees het voor jezelf na, het 21ste hoofdstuk en het 20ste hoofdstuk. Heel bijzonder. En als we een stukje teruglezen in het 20ste hoofdstuk, dan zegt Johanan ook, Yeshua heeft mij in het bijzijn van zijn leerlingen nog vele wonderteken gedaan die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven met de bedoeling dat u gelooft dat Yeshua Mashiach, de Zoon van God, en door u te geloven leven hebt in hem. Met andere woorden, er zijn heel veel dingen gebeurd die niet opgeschreven staan. Maar dit zou genoeg moeten zijn met diezelfde gedachte die ik net deelde, dat we soms door turbulenties kunnen. En dat maakt Shimon Kefa, oftewel Petrus, de winnaar, vergeleken met Judas Iscariot. Want Judas Iscariot nam het recht in eigen hand en vergreep zichzelf. Ik heb het vaker gezegd en ook hier staat het helaas niet goed vertaald, maar wat Yeshua bedoelt met wijd mijn schapen is tot 3 keer toe in Nederlands vertaald als schapen. Maar in het Aramees staat er een eerste keer dat hij de bokken moet, de mannelijke schapen moet wijden. Vervolgens de ooien, de vrouwelijke schapen. En vervolgens heeft hij het over lammetjes. Dus waar zou Yeshua het over hebben gehad toen hij Shimon Kefa herstelde? Over een gezin. Over familie. Over hoe Gods kinderen, wij zijn Gods kinderen, bedoeld zijn. Ga ik toch weer even terug naar hoofdstuk 33. Wat was daar aanwezig? Kinderen in 3 kampen. Ontmoeting tussen 2 broers. 3 vlokken, oftewel 3 kuddes schapen. Het is ook in deze context, wat ook wordt bevestigd in Ezechiël, dat het huis Israël de schaapskooi is. Dat staat er daadwerkelijk in Gods woord. En dat Yeshua zegt, ik heb nog vele schapen in die kooi te brengen. Hoeveel staat er 2000 jaar later in sommige kringen? Wij zijn de schaapskooi, we hebben Israël niet nodig. Of we willen wel wat met Israël, maar wij zijn ook schaapjes. Ja, tuurlijk zijn we schapen, maar wij zijn niet de schaapskooi. Wij, Israël, zijn de schaapskooi. En daar moeten we naar terug. Maar wat als wij nou deze Bijbel lezen op een manier van Esau? Als het mij tot zegen is, dan komt het me goed uit. En alles wat mij niet tot zegen is, dat geloof ik niet, dat pas ik niet toe, dat bestaat niet, of dat vind ik te moeilijk of te lastig. Een van de redenen waar Jacob na 20 jaar buiten Israël moest wonen, met alle schade en schande die hij moest oplopen, is dat Jacob werd vermeld specifiek dat hij dit moest doen om Israël te stichten. En dat zien we ook als hij terugkeert bij de Jabok, dat hij vecht met de engel, dat hij een nieuwe naam krijgt. Esau wist dit ook. Maar Esau had geen zin om 20 jaar buiten Israël te wonen. En deze moeilijke dingen te ondergaan. Dat wordt volgens commentaren geleverd. Al voor de tijd van Yeshua is deze leer verkondigd. Ook Yeshua heeft dit gehoord. En het bijzondere is dat daarmee wordt gedeeld dat Jacob, ondanks hij misschien de mindere was van zijn broer in de zin van het tegenovergestelde, en misschien kreupel en zijn broer misschien heel bijzonder, ja, we kennen dat voorstellen, een echte oliesjeik was, was het verschil dat de ontmoeting, en dat laat ik hier dan zien, in dit geval, hij rechtop staat, Jacob kreupel, maar uiteindelijk was de kreupele de koning. En dan krijg je dus het boek Prediker. Wie is er wijs in Gods ogen? Iemand die veel geld heeft en denkt dat hij het gemaakt heeft. Alle rijkdom van de aarde heeft ontvangen, maar niet kan genieten. Staat in Prediker. Het is een vloek. Het is geen zegen. Je kan het misschien als zegen beschouwen, maar het is geen zegen. Of iemand die misschien door hele moeilijke uitdagingen in het leven voor de wereld kreupel is. Maar koning in Gods ogen. En dat kan beamen met die bekende woorden, katonti. Maar om koning te worden, moet je kreupel zijn. En soms, zoals in het verleden werd gevraagd, moet je pootje gebroken worden. We kennen het verhaal van Yeshua. Hij gaat op zoek naar dat ene schaapje van die 100 schapen. Het schaapje was zijn pootje gebroken. Het schaapje moest gevonden worden. Het schaapje moest teruggebracht worden naar de kooi. We kennen het allemaal. Heeft daar alles mee te maken. Ik kan nog uren praten, maar ik zit ruim op de 35 minuten. Ik wil afsluiten, maar met nog één persoonlijk verhaal wat mij van de week is overkomen. En dat bevestigt mij ook, ik heb het natuurlijk onderzocht, maar ook dat God dit mij heeft laten onderzoeken. Lees het voor jezelf verder na, Johannes Evangelie, hoofdstuk 21, betrekking tot de rectificatie van Keva, die dezelfde inhoud als Jacob Avinu. En dat maakt hem een ware zoon van Abraham, Yitzhak en Jacob. En het hoofdstuk 21 luidt ook weer dat Jochanan voor de tweede keer aanhoudt dat hij niet alles heeft opgeschreven, maar getuigt wat hij gezien heeft. Even nog een gedachtegoed die neerlegt. Om te groeien, om keuzes te maken, moet je bewust worden in welke omgeving jij opgegroeid bent. In dit geval zijn wij in Nederland opgegroeid, in het Calvinisme. Ik wil Calvinisme niet bij alles de schuld geven of een naam geven. Ik wil er wel iets mee aangeven dat het ons gedachten beïnvloedt. En ook ja, als jij Shabbat houdt. En ook ja, als jij Gods wegen probeert te leven die jou bekend zijn gemaakt. Waarom zeg ik dat? Ik heb van de week een gesprek gehad met een collega die in God gelooft, wel calvinistisch opgevoed is. En vervolgens, een paar weken zijn wij bezig over Gods woord te praten. En dat begon met de pas geleden de parashat die luidde over het verhaal Sodom en Gomorra. Waarvan zijn antwoord was, Sodom en Gomorra is omgekeerd, kan niet meer gevonden worden, bestaat niet meer. Ik zei, nou dat is toevallig, ik heb een filmpje voor je, dat je gewoon hele stukken ziet van Sodom en Gomorra, hoe dat in dit geval nog steeds zichtbaar is als een feit wat God in die vallei heeft gedaan. Enzovoort. Hij zag dat en hij was zeer onder indruk en hij had zoiets van, hoe kan dit? Want ik heb altijd meegekregen, het bestaat niet meer, enzovoort. En ik zeg niet dat we geschiedenis en feiten moeten aanhalen om ons geloof te versterken, of dan is het geloof. Maar ik zeg wel dat dat kan helpen soms iemand een transitie te laten maken. Het tweede punt kwam dat ik afgelopen week wederom een gesprek met hem had. En dat gesprek ging over het volgende. Op Masada was mijn collega geweest in de jaren 80. En ik vertelde hem dat die pitten, die dadelpitten die daar liggen, 2000 jaar lang in de zon, uitgedroogd en al, inmiddels 10 jaar terug in de grond gestopt zijn. En de Judese dadelboom weer bloeit. En over 10 jaar kunnen wij mogelijk de nieuwe dadelboom, die dus 2000 jaar lang niet gegroeid is, weer eten. En zijn absolutisme vanuit het Calvinisme was, ja, maar God is alleen spiritueel. En dat kan niet. Hoe kan dat die vruchten toch weer groeien? En mijn antwoord was Ezechiël 37. Hoe verklaar je dan dat op zijn dode dots rotsbenen vlees wordt gezegd, Gods geest het, als je gelooft in spirituele zegeningen, dan moet je ook in fysieke zegeningen geloven. En tevens speech, de kracht van speech, kan iemand geestelijk, emotioneel herstellen, opbouwen, maar ook afbreken. Dus als je dat gelooft met Jacob's ladder, die op Jacob stond, betekent dat Jacob in zijn moeilijkheden omhoog kon klimmen. Ja? Maar als je gelooft dat je omhoog kan klimmen, moet je ook geloven dat je kan vallen. Wat willen wij als mensen? We willen alleen maar stijgen en niet dalen. En wat maakt Jacob koning? Isha Emmet, een man van waarheid. Hij is met vallen en opstaan gaan stijgen, gaan lopen. Maar ook gevallen. En zelfs door zijn eigen kinderen. En er is een gezegde binnen het Jodendom. Zoals de aartsvaders hun leven geleid hebben als voorbeeld zijn, zo zal het ook de kinderen overkomen. En gek genoeg wordt vader Abraham als de boom, de stronk, de olijfboom gezet, waar alle volken, inclusief zijn natuurlijke kinderen, maar ook zijn niet-biologische kinderen, op geënt zijn. Ik vind het niet zo gek dat Romeinen 11 begint over deze boom van geloof, waar ook ieder die dit geloof heeft, op gevestigd is. Wil ik daarmee zeggen dat ik mijn collega gered heb of iets geleerd heb? Nee. Maar ik wil wel zeggen, door dit dialoog, waar hij zegt, hoe bestaat dit? Ik heb al jaren Ezekiel 37 gelezen. En ik zie dus een simpel vruchtje die 2000 jaar geleden door iemands mond uitgespuugd is, omdat daar toen de tijd in overvloed was, 2000 jaar later een boom groeien. Mannelijke en vrouwelijke dadenbomen. En guess what? De eerste dadenboom was mannelijk. En hoe heet die? Methuselem. Zo hebben ze hem genoemd. En deze boom kwamen later vrouwtjes omheen, gingen elkaar bestuiven. En de eerste oogst, ik heb het met mijn eigen ogen gezien, is alweer in de kweek. Nou, dat, zulke grote wonderen is God in staat na 2000 jaar. Als dit bij een dadelpit kan, ja? En Yeshua zegt toen hij op aarde was, ik kan uit stenen kinderen Abrahams maken. Dan krijgt dit toch een nieuwe wending. Want wij doen vaak de wonderen die we zien of niet begrijpen. Of hè, dat. En soms door handen van mensen. Maar wat is nou door handen van mensen en handen van God is? En dat is in deze tijd waar we in leven. En dat is beginnen met het feit dat we bewust moeten worden dat alles begint bij mij en bij jou, maar ook door samenwerken. En als jij denkt dat God zo trots op jou is en je zo groot bent, dat jij alleen die topper bent die erop uitgestuurd mag worden, omdat God het zo goed met je hebt, dan heb je het echt mis. God heeft ons allemaal nodig. Allemaal. Zonder jullie kunnen wij niet slagen. En dat is eigenlijk de boodschap van dit verhaal. Jacob had Esau nodig, zoals Esau Jacob nodig had. En toch vervoerden ze elkaar. Maar 20 jaar was nodig om dit te verzoenen, te herstellen. Esau had kinderen en een gezin. Jacob had kinderen en een gezin. Jacob was kreupel. Esau ook, emotioneel. Toch, wat je hier ziet, zorgt dat het in elk fase, tijdstip, eeuw waar jij in geboren is, dat dit mogelijk is. Als wij ons uitstrekken. Terug even op de hakba, de beweging van de Torah. Waar Gods geest beweegt, daar is beweging. Als wij meegaan, dan gaan de wonderen en tekenen gebeuren. Als we dat niet doen, dan beweegt Hij. En wij staan stil. Als Hij leeft, en Hij is eeuwig leven, Hij is het leven, dan komen wij tot leven. Ja? En heel fijn dat je ergens in het verleden bent gedoopt en tot de erkentenis bent gekomen. Maar als het goed is, moet je elke dag jezelf opnieuw uitstrekken. Dat is wat we lezen, hè? Jacob moest ze uitstrekken. Bij de Jabok. Niet geslapen. Zag eruit. Maar hij was geloofwaardig. En hij was ook geen politicus. Hij zei zijn motivaties. En het werd geaccepteerd. Als jij zo voor Gods troon komt, dan ben ik van overtuigd. Zoals Shimon Kefa beroerd werd. Emotioneel werd. Maar Yeshua wist wat in zijn hart leefde. En hij eindigt met de woorden. Zoals we dat ook zelf moeten schrijven. U weet het, Heer. U weet het. Laat ons daar nooit voor schomen. Ook Shimon Kefa was geen politicus. Maar wel een man recht door zee. Ik ga vissen. Robuust. Het is diezelfde man die in de Shimon Kefa in de brief schrijft. Beschouw je vrouw als porselein. We hebben pas geleden een bruiloft meegemaakt. Waar ook de beker kapot getrapt werd. De breekbaarheid van het leven. De breekbaar van het huwelijk. En bijzonder voor de mannen. Als je beseft hoe breekbaar iets is, een leven, jouw leven, dan kom je tot de erkentenis die Jacob deed. Katonti. Ik heb veel gekregen, maar u bent de enige bron. En ja, dan moet jij, en misschien is dat wel een conclusie die we moeten trekken, niet alles wat zegen lijkt, zegen is, accepteren. Misschien als er bloedgeld is. Misschien als er dingen zijn die niet rechtmatig gekregen zijn. Moet jij, wat Jozef goed in was, maar en doen, weigeren. Om die zegen te behouden en voor te zetten. Amen.